Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Nigeria wordt ook wel de reus van Afrika genoemd, door de grote invloed die het land heeft op het hele continent. Tegelijkertijd verkeert het land in een diepe crisis, vertelt correspondent Eva Oude-Elfrink. Komende zaterdag zijn er verkiezingen. En veel jonge Nigerianen hebben hun hoop gevestigd op buitenstaander Peter Obi. Kan hij zorgen voor de gehoopte politieke omwenteling? Eva, Nigeria gaat komende zaterdag naar de stembus. Er zijn verkiezingen en dat is best spannend, hè? Heb ik begrepen.
Ja, het is heel spannend op het moment, want het is eigenlijk voor het eerst dat het niet eigenlijk al een gelopen race is van tevoren tussen de twee partijen die in Nigeria al 20 jaar regeren. Maar er is in één keer een derde kandidaat van een hele kleine partij die eigenlijk heel aan kop gaat in alle peilingen en die niemand helemaal had zien aankomen. En zijn naam is Peter Obi en hij is eigenlijk een beetje de grote verrassing waarvan iedereen toch heel benieuwd is hoe hij het daadwerkelijk gaat doen komende zaterdag.
Our topic today is democratic transition in the 21st century Nigeria 2023 and beyond, from being a highly insecure country to a secure country, from corruption to a transparent country. But in all this, it is important that we look at where we are today.
We hebben het niet heel vaak over Nigeria. Waarom zijn deze verkiezingen nu juist zo van belang?
Nou ja, we hebben het hier over een land dat ook wel bekend staat als de reus van Afrika. Dat is niet zomaar. Het is de grootste economie op het continent, maar ook het land met de grootste bevolking. 220 miljoen mensen naar schatting. En eigenlijk alles wat hier gebeurt, dat heeft een effect op de landen daaromheen. Het heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Eigenlijk een stabiliserende rol zou je kunnen zeggen. Waarbij we in het verleden hebben gezien dat Nigeria heeft opgetreden wanneer het misging bij buurlanden. Waaronder in Sierra Leone en Liberia toen daar burgeroorlogen uitbraken. Dus het is niet alleen een land op zichzelf. Het is echt een land die een sleutelfunctie heeft binnen zeker West-Afrika, maar eigenlijk ook op heel het continent. En wat in Nigeria gebeurt, dat heeft gewoon een rimpeleffect naar de landen daaromheen. En je merkt eigenlijk nergens zo goed hoe bruisend Nigeria wel niet is dan wanneer je in Lagos bent. Lagos is het economische hart van Nigeria. We hebben het hier over een economie die op zichzelf al groter is dan die van de meeste Afrikaanse landen. En die stad die leeft en die krioelt. En dan zie je een stad met hoge wolkenkrabbers en overal mensen die het messen ervan proberen te maken. Die aan het hosselen zijn om hun leven op poten te krijgen. Het is een extreem jong land. We hebben het hier over een bevolking waarvan 70% jonger is dan 30 jaar. En dat heeft een enorme energie. Dat zie je ook in wat er eigenlijk uit voortkomt. Nigeria is een van de voorlopers in de muziekindustrie. De grootste muzieksterren van dit moment komen hier vandaan. Ik noem bijvoorbeeld iemand als Burna Boy, die afgelopen zomer nog een van de hoofdacts was op Lowlands. Maar ook Tems, die net nog een Grammy heeft gewonnen en samenwerkt met Beyoncé. Ze zijn echt de toonzetters op dit moment. En dat heb je op cultureel vlak, maar ook qua start-ups gebeurt er ontzettend veel. Sommige van de grootste start-ups van het continent komen hier vandaan. En dat voel je heel erg als je in Lagos bent. En dat is eigenlijk heel knap als je bedenkt dat dit vooral gebeurt ondanks de regering die er op dit moment in Nigeria zit. En niet zozeer dankzij die regering. Ik sprak toen ik daar was ook met Dele Farotimi. Hij is een bekende advocaat en activist. Hij beschreef het zo dat Nigeria is een land dat echt zou kunnen excelleren op het wereldtoneel. Maar dan heeft het daar wel de juiste sturing voor nodig.
The story of Nigeria is not one of poverty. It's one of extreme mismanagement. The people of this country, if their potentials are unleashed.
Yeah.
But I have no fear whatsoever that properly led, we can be out of our doldrums and be contending with the first world within two generations if we are properly led.
Ja, je schetst een levendig en ook een heel ondernemend beeld van Nigeria. Maar als ik die advocaat zo hoor, dan is dat dus niet het hele verhaal.
Nee, dat is ook zo. En dat zie je ook, nou, niet alleen als je door Lagos rijdt, maar er gebeurt in Nigeria vooral veel doordat de mensen dingen zelf oppakken. Onze collega Femke van Zijl die heeft een boek geschreven en het heet Doe het zelf, maatschappij. En dat vat het eigenlijk wel zo'n beetje samen. Nigerianen zijn gewend om alles zelf op te pakken. Of het nou gaat om hun stroomvoorziening of hun watervoorziening. Omdat ze weten dat ze niet kunnen rekenen op de staat om dat op een goede manier of überhaupt op een manier voor hun te regelen. We hebben het over een land waar op dit moment meer dan de helft van de inwoners in armoede leeft. Een derde van de bevolking is werkloos. Dus het zijn allemaal statistieken die heel weinig hoop geven als we het inderdaad hebben over de potentie die er is. En dat is dan alleen nog de economie, want ook op het gebied van veiligheid gaat het eigenlijk extreem slecht. Nigeria kampte al jaren met jihadistisch terreur van Boko Haram in het noordoosten van het land. Maar inmiddels heeft het geweld zich verspreid door eigenlijk heel Nigeria, met ook zogenoemde bandieten die er een hele kidnappingsindustrie op nahouden. Waardoor Nigerianen eigenlijk niet eens meer veilig met de trein kunnen rijden, laat staan met de auto, omdat ze moeten vrezen dat ze onderweg worden opgepakt en vastgehouden en dat hun families miljoenen naira moeten betalen aan dit soort mensen. Dus het is ook niet zo dat het hiervoor allemaal zo rooskleurig was, dat het heel goed ging met de Nigeriaanse economie. Maar in de afgelopen 8 jaar onder de huidige president is de situatie wel echt, echt flink verslechterd.
Ja, en wie is er eigenlijk de baas op dit moment in Nigeria? Wie is die president onder wie dat land zo is afgegleden?
De huidige president van Nigeria is Muhammadu Buhari. Een 80-jarige oud legergeneraal die behoorlijk kwakkelt met zijn gezondheid. Hij is deze verkiezingen ook niet opnieuw verkiesbaar. Hij was in de jaren 80 al eens eerder aan de macht, toen van een militaire dictatuur. Hij is in 2015 opnieuw verkozen, dit keer in democratische verkiezingen. En er werd destijds ook echt heel veel hoop op hem gevestigd. Hij had de reputatie om erg zuinig te zijn en vooral ook erg streng op corruptie. Hij beloofde de corruptie heel hard aan te pakken. Dus er was veel hoop op toen hij werd verkozen. Maar eigenlijk heeft hij in de 8 jaar dat hij nu uiteindelijk aan de macht is, heel weinig van die beloftes waar kunnen maken. En hebben Nigerianen eigenlijk hun hoop in duigen zien vallen door de enorme economische problemen die onder zijn bewind alleen maar groter zijn geworden. Sinds hij aan de macht was, heeft Nigeria 2 economische recessies meegemaakt. Nou ja, een deel kan je verklaren door de problematiek rondom de COVID-epidemie die is uitgebroken, de oorlog in Oekraïne die natuurlijk ook een grote rol speelt. Maar het gaat ook gewoon over economisch wanbestuur, waar deze regering wel degelijk op kan worden aangekeken. En dan gaat het onder andere over de schulden, de enorme schulden die zijn opgelopen onder zijn bestuur. Dus voor Nigeriaan is hij eigenlijk vooral een hele grote teleurstelling gebleken.
Ja, dus economisch heeft hij er niet veel van terechtgebracht, zou je kunnen zeggen. En op veiligheidsterrein, hoe bestrijdt hij die problematiek?
Er zijn wel militaire offensieven geweest in het noordoosten die Boko Haram en de splintafwegingen die daaruit voort zijn gekomen de kop in moesten drukken. En ze zijn dan wel verdreven uit de grote steden, maar hebben zich eigenlijk naar elders weten te verspreiden. Plus natuurlijk het geweld van die bandieten, die kidnappingsindustrie die erbij is gekomen, waar echt nog geen antwoord op is gevonden. En nu heeft de centrale bank onlangs hebben ze een nieuw briefgeld geïntroduceerd. Alle oude briefjes moesten worden ingewisseld en er zouden nieuwe briefjes voor in de plaats komen. En daarvan werd gezegd dat niet alleen was om, nou ja, eigenlijk om corruptie tegen te gaan, maar eigenlijk ook om die kidnappingsindustrie de kop in te drukken. Maar die poging, of wat, hoe zullen we het noemen, ja, dat besluit heeft in de afgelopen weken voor een enorme chaos gezorgd. En afgelopen weekend nog is het echt op verschillende plaatsen geëxplodeerd met enorme mensenmassa's, woedende mensenmassa's die zich voor banken verzamelden. En sommige banken zijn ook in de fik gestoken. Je moet je voorstellen, Nigeria is een land dat draait op cash. Het heeft een informele economie. Alles draait echt om het briefgeld in je handen. En eigenlijk van De een op de andere dag kregen Nigeriaan te horen dat ze dat briefgeld moesten inleveren. En ze kregen ongeveer anderhalve maand de tijd daarvoor om ook dan het nieuwe briefgeld op te kunnen halen. Alleen, er is veel te weinig van dat briefgeld. Op dit moment hebben we situaties dat Nigerianen slapen voor hun bank. In de hoop dat ze 's ochtends toch nog bij een van die eerste mensen horen die een paar van die bankbiljetten kunnen bemachtigen.
Ja, grote teleurstelling in het huidige regime, dat kunnen we wel vaststellen, denk ik. Nu komen er nieuwe verkiezingen aan en de hoop op verandering die is vooral gevestigd op die Peter Obi, die jij noemde. Wie is hij?
Peter Obi is een 61-jarige zakenman en oud-gouverneur van de deelstaat Anambra, die echt enorm populair is onder Nigeriaanse jongeren. Hij is eigenlijk het uitvloeisel geworden van wat er destijds eigenlijk de Ansars protesten heten. Dus in 2020 zijn er grote protesten geweest in Nigeria tegen buitensporig geweld door een speciale politieeenheid. Die protesten werden echt gedragen door jongeren en gingen uiteindelijk ook over veel meer dan alleen die politieeenheid, maar ook over gewoon het complete gebrek aan bestuur in Nigeria. Dat werd destijds heel hard neergeslagen, maar de energie die daarmee vrijkwam, die zie je nu weer terug in de campagne van Peter Obi, met al die jongeren die zich achter hem zijn gaan scharen en eigenlijk zijn campagne dragen. Vooral ook online zie je dat gebeuren. Dus hij is echt werkelijk waar overal. Hij is op TikTok, op Instagram, op Twitter. Overal zie je dat zijn speeches gedeeld worden.
It's your turn to take back Nigeria. Election this year is election to start building a new Nigeria. And that new Nigeria can only come.
En de reden dat hij zo populair is onder vooral jonge Nigerianen is niet zozeer omdat hij zo goed is op TikTok, maar ook vooral omdat zij zien hoe hij destijds als gouverneur, eigenlijk heel atypisch voor een Nigeriaanse bestuurder, heel zuinig heeft geregeerd. Ja, en die zuinigheid, dat is ook iets waar hij zelf ook mee pronkt. Hij weet dat iets is waar mensen op aanslaan. Zo weet je, schroomt hij niet om te vertellen in interviews dat hij maar 2 paar schoenen heeft bijvoorbeeld en maar 1 horloge.
This is the only watch I have. I won it for 17 years. Purpose of watch is to keep time. Why would I keep a watch at home? Whose time is it keeping?
En tegelijkertijd wel goede investeringen heeft gedaan, onder andere in het onderwijs. Dus in de jaren dat hij daar gouverneur was, is zijn deelstaat Anambra ook omhoog geschoten in de rankings als het gaat over de kwaliteit van het onderwijs. En hij heeft ook heel atypisch, hij heeft zijn opvolger met een positieve begroting nagelaten.
En hoe staat deze Peter Obi ervoor in de peilingen? Wat zijn zijn kansen?
Nou ja, inderdaad, als je naar de peilingen kijkt, dan staat hij er eigenlijk heel goed voor. Maar veel deskundigen waar ik mee heb gesproken, die zijn sceptisch. Ook omdat zijn draagvlak in het noorden is eigenlijk heel klein. En daar zit het grootste kiezersblok. Daar zit de grootste bevolkingsgroep. En het wordt voor hem, zeggen zij, heel moeilijk om daar voet aan de grond te krijgen. Dus het is nog heel erg afwachten of hij het voor elkaar gaat krijgen. De indicaties zijn er. Er zijn voor deze verkiezingen een record aantal nieuwe stemregistraties bijgekomen. Ongeveer 10 miljoen nieuwe stemgerechtigden die zich hebben laten registreren. En daarvan is bijna 80% is jonger dan 30 jaar. Dus dat eigenlijk die kiezersgroep die zo duidelijk nu achter Peter Obi is gaan staan. Alleen is nu de grote vraag of ze komende zaterdag ook daadwerkelijk naar de stembus zullen gaan. De opkomst in Nigeriaanse verkiezingen is notoir extreem laag. Bij de laatste verkiezingen in 2019 kwam ongeveer 1/3 van de stemgerechtigden opdagen. De hoop is, en het idee is dat dat nu anders zal zijn. De energie die mensen voelen, ook toen ik daar was, er lijkt echt een enorme drive van mensen om nu te gaan stemmen. Maar of het ook zover gaat komen, dat moeten we gaan afwachten.
En tegen wie gaat deze Peter Obi het opnemen? Wie zijn tegenkandidaten?
Ja, om de populariteit van Peter Obi echt goed te kunnen begrijpen, is het heel belangrijk om te kijken naar de kandidaten tegen wie hij het opneemt. Want hiervoor was het eigenlijk altijd een tweestrijd tussen de twee kandidaten van de twee grote partijen die Nigeria nu al 20 jaar echt domineren. Farouk Timi, de advocaat die ik sprak, die noemde het een two-horse race.
Our presidential election history has never favored any third party candidate. It's always been a two-horse race.
Nou, en de kandidaten van die two-horse race zijn dit keer Bola Tinubu van de All Progressives Congress, de partij van Muhammadu Buhari die nu aan de macht is. Hij is echt een beetje de kingpin van de Nigeriaanse politiek. En dan tegenover hem heb je Atiku Abubakar van de People's Democratic Party. Ook echt al 30 jaar een bekend gezicht in de Nigeriaanse politiek. Een oud vicepremier. En beide hebben echt een lang verleden van beschuldiging van corruptie, van witwasserij. En toen kwam Peter Obi als derde kandidaat. En die kon zich eigenlijk heel makkelijk tegen hen afzetten.
So for the first time, perhaps the fact that it's become obvious to everybody that the two are actually one.
Yeah.
Has made it easier for a third party candidate to distinguish himself in the race. Mm.
Omdat hij een relatief nieuwe binnenkomer is in de Nigeriaanse politiek. En veel Nigerianen de andere twee kandidaten echt zien als het symbool van het oude, verrotte systeem, politieke systeem, waar ze zo graag van af willen.
Hey, en Eva, raken die Nigerianen niet een beetje moedeloos van nou weer een nieuwe groep politici die belooft dat het allemaal anders en beter gaat worden? Ik bedoel, de huidige president die nu vertrekt, die had eigenlijk een beetje dezelfde belofte als waar Obi nu mee de campagne in gaat.
Nou, mensen snakken gewoon zodanig naar verandering. Het is, Nigeria is echt wat dat betreft op een kritiek punt beland. Met al die jongeren die zijn opgegroeid in een land waarvan ze ook wel zien dat er mogelijkheden zijn. En ze worden ook blootgesteld aan de mogelijkheden die er in de buitenwereld zijn. Maar zelf continu tegen allerlei muren blijven oplopen. Er is natuurlijk een reële kans dat hun hoop ook straks weer teniet wordt gedaan. Maar er is wel echt het vertrouwen dat hij het wel anders kan aanpakken. En mensen hebben het ook gewoon nodig om zich ergens aan vast te kunnen klampen. Om zich toch nog, ja, om toch nog een beetje hoop te kunnen hebben in de ellende die hun realiteit is.
Komende zaterdag gaat Nigeria dus naar de stembus. Hoe verwacht jij dat die verkiezingen eruit gaan zien?
Nou, zoals het er nu aan toe gaat, belooft het behoorlijk chaotisch te worden. Juist ook door we hadden het al eerder over de tekorten aan bankbiljetten. De woede begint echt een beetje over te lopen. Dus het is niet uitgesloten dat dat er geweld kan gaan plaatsvinden. Sowieso is dat in het verleden ook al eerder gebeurd. En eigenlijk ook al in de afgelopen weken en maanden hebben we ook al verschillende geweldsincidenten gezien, gericht op stemkantoren. Dus er zijn allerlei factoren die eraan kunnen bijdragen dat zelfs op het allerlaatste moment de verkiezingen nog zouden kunnen worden uitgesteld. Dat is in 2019 ook gebeurd. En hoewel de kiescommissie volhoudt dat dat nu niet het geval is en dat echt absoluut deze zaterdag de verkiezingen zullen plaatsvinden, houden mensen er toch rekening mee dat zou kunnen veranderen.
En wat zou dat dan voor gevolgen hebben als het weer zo misgaat?
De vrees is dat als er een indicatie is dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en dat misschien daardoor Peter Obi niet zou winnen, dan is de kans heel groot dat al die energie die mensen nu in zijn campagne hebben gestopt, een positieve energie omdat het gepaard ging met hoop, dat zal omslaan. En dat is ook iets waar Dele Farotimi zijn vrees voor uitsprak.
The thing with our hope is that when you now look at that hope in the midst of the realities of the Nigerian situation, it's almost like seeing a flower blooming in the desert. You know that it has a precarious existence.
Yeah.
Anything can happen to it, might happen to it, and at any time as well. We are where I think is a place of extreme hope, but also a place of extreme danger.
Ja, dus er zijn heel veel redenen tot zorg in Nigeria. En die zijn ook terecht. Maar er zijn nog steeds wel echt tekenen van hoop. En dat het toch wel de goede kant op gaat. Ik sprak met een analiste en die zei ook het feit dat het geen gelopen race is. En dat het mogelijk zelfs tot een tweede ronde zal moeten komen, omdat geen van die kandidaten de benodigde meerderheid heeft. Nou, dat is in Nigeria, in democratisch Nigeria, nog niet eerder gebeurd. En het feit ook dat jonge Nigerianen zich zo en masse voor deze verkiezingen lijken in te zetten, van zich laten horen, dat is al wel een bewijs voor haar en voor vele anderen ook, dat de democratie in Nigeria misschien wel wordt aangevallen, maar ook nog steeds echt springlevend is. En dat is toch wel een heel hoopvol teken.
Dankjewel, Eva.
Jij bedankt.
Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruighoek van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.